Ik stel voor dat we gaan beginnen met het zingen van Psalm 38, vers 4 en vers 10. Met u twee schriftgedeelten lezen. Allereerst Markus 7, vers 14 tot en met 23. Markus 7, vers 14 tot en met 23. En tot zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide hij tot hen: hoort mij allen en verstaat. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande, hetwelk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het welke de mens ontreinigen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de schare in huis gekomen was, vraagden hem zijn discipelen van de gelijkenis. En hij zeide tot hen: zijt ook gij alzo onwetende? Verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. En hij zeide: hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. De tweede schriftlezing kunnen we vinden in Romeinen 7. En daarvan de versen 23 tot en met 26. Romeinen 7. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover Gods woord. We willen samen bidden. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht als de alwetende God die het diepste van ons hart kent, zoals we dat ook gelezen hebben. En Heere, wilt u ons daaraan ontdekken en op een zodanige wijze dat wij het niet langer meer van onszelf verwachten, maar dat wij uit onszelf gedreven worden naar u, om het alleen van uw genade te verwachten. En wij bidden u of gij daartoe ook het hoofdstuk dat we samen gaan behandelen wilt gebruiken, wanneer wij Christen volgen op zijn weg naar de eeuwigheid. En laat het dan niet voor ons alleen maar een wetenschap met het hoofd blijven, maar dat het een kennis mag worden van het hart. Daarom smeken we om de werking van uw Heilige Geest, opdat wij ook bevindelijke kennis mogen krijgen, of opnieuw weer en steeds dieper mogen ontvangen van datgene wat we ook vanavond zullen horen. En wij bidden u ook voor de zulken die daarmee te maken hebben, zoals we dat samen gezongen hebben met Psalm 38. Heere, zou u hen het toch willen helpen. Zoals ook Christen geholpen werd door meneer Helper. En dat gij dan uw genade betoont aan de zulken. En dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Goed, ik wil dan verder gaan, even een terugblik, een korte terugblik. We hebben de vorige keer dus met elkaar een begin gemaakt aan de christenreis, hoe christen uit stad verderf vlucht, evangelist ontmoet, evangelist die wijst op het enge poortje. We hebben gehoord dat Christen zelf dat enge poortje niet ziet, en dan wijst de evangelist hem op het licht. En zo vlucht hij dan weg uit stad verderf. En dan gaan twee buren achter hem aan, die proberen hem zo ver te krijgen dat hij weer terugkeert. Maar dat doet Christen niet. Bij Christen is de keuze onberouwelijk. En dan is het meneer Halstarg die direct al terugkeert naar het stadverderf, maar meneer Plooibaar, ik gebruik dan eventjes natuurlijk de termen die dit boek ons aangeeft, hè, want in andere boeken worden ze bijvoorbeeld gezeggelijk genoemd, meneer Plooibaar wordt daar gezeggelijk genoemd, die gaat dan een eindje mee met Christen, dat hebben we de vorige keer ook gehoord. En dan, ja, dan ontstaat er een gesprek tussen Plooibaar en tussen Christen. En Christen die begint weliswaar over zijn ellende en de verschrikkingen die hij ervaren heeft, maar daar wil eigenlijk Plooibaar niet van horen. En hij leidt hem dan ook af En hij wil een ander onderwerp bespreken. En hij wil vooral horen wat er nou allemaal te genieten is als zij ooit straks in Sion aan zullen komen. En Christen die gaat dat ook vertellen, dat heeft hij ook gelezen in Gods woord. En allerlei dingen worden dan ook verteld van de heerlijkheid van de hemel en het gezelschap dat daar aangetroffen wordt. De engelen Gods en de kinderen Gods. En al vertellende en pratende met elkaar, dan zegt Plooibaar ook, laten we wat steviger doorstappen. Ik vind dat u zo langzaam loopt. En ja, dan zegt Christen ook eerlijk wat daar de oorzaak van is. Hij zegt, dat komt omdat ik een hele zware last op mijn rug heb. Ik kan eigenlijk niet zo snel lopen zoals u dat wil. En daarin komt ook direct al het onderscheid tussen Plooibaar en Christen openbaar. Want Plooibaar heeft daar geen last van. Van die last die op de schouders van Christen ligt. En die last, dat is de last van zijn zonde en schuld. Daar loopt hij onder de tobben. En dan komen we bij het hoofdstuk dat ik dan vanavond wil behandelen. En dat gaat over het moeras moedeloosheid. Want als zij dan samen zo in een gesprek zijn, dan plotseling vallen ze allebei in de poel moedeloosheid. En ze weten eigenlijk allebei niet wat hen op dat moment overkomt. En direct begint Christen al in die modder weg te zinken. Hij voelt ook de last op zijn schouder neerdrukken, terwijl hij wegzinkt in dat moeras. En Plooibaar die zegt ook, ach buurman, wat is dit? Is dit wel de weg naar die heerlijke plaats waarvan u mij getuigd heeft? En Christen die weet het niet. En Plooibaar die ergert zich eraan. En hij wil dan ook zich direct ontworstelen van deze plaats. En dat krijgt hij ook voor elkaar. Hij ergert zich dus eraan. En hij keert terug naar stad Verderf. Christen echter, die zinkt er weliswaar in weg, maar hij worstelt zich er doorheen. Hij worstelt zich toch richting de enge poort. Terug kan hij niet en terug wil hij niet. En zo worstelt hij zich door de poel moedeloosheid. En als hij dan zo worstelt en wegzinkt en eigenlijk zichzelf daar niet van verlossen kan, dan staat daar een man klaar. En die man die wordt aangeduid als meneer Helper. En deze meneer Helper die zegt tegen Christen, reik mij de hand toe. Dan zal ik je eruit trekken. En dan trekt hij Christen uit die poelmoedeloosheid. En Christen komt dan aan de kant van poelmoedeloosheid richting het enge poortje. En dan ontstaat er een gesprek tussen meneer Helper en tussen Christen. Want Christen die begrijpt dit niet. En hij vraagt dan ook aan meneer Helper, wat is dit eigenlijk voor een plaats waarin ik terechtgekomen ben? Is dit wel de goede weg? En dan gaat meneer Helper dat verklaren. Daar kom ik straks even op terug. Om ook eventjes wat dieper in te gaan van wat ervaart die Christen eigenlijk. Maar kort gezegd zegt meneer Helper dat dit een plaats is waar al 1600 jaar aan gewerkt wordt om die plaats te dempen. Maar die plaats is niet te dempen. Het is een moeras waarin de pelgrims dreigen weg te zinken. Maar dan wijst meneer Helper op stapstenen die zich in dat moeras bevinden. Hij zegt, de wetgever van dit land heeft stenen gelegd in dat moeras waarop de pelgrim op kan stappen om toch door dat moeras heen te kunnen komen. Alleen meneer Helper die zegt, deze stenen zijn heel slecht te zien. Doordat er telkens water en modder opborrelt uit deze poel, waardoor die stapstenen eigenlijk niet te zien zijn. En daarom kunnen de pelgrims er ook geen gebruik van maken. Soms zien ze het en kunnen ze er gebruik van maken. Om zo dan toch minder, met minder schade door dat moeras heen geleid te kunnen worden. Dat eigenlijk eventjes wat er in dat hoofdstuk staat. Laten we proberen daar wat dieper op in te gaan. Wat gebeurt hier eigenlijk? En hoe moeten we dat plaatsen ook in het geestelijke leven van Gods kinderen? We zien allereerst duidelijk het verschil tussen plooibaar en tussen Christ. Allebei vallen ze er plotseling in. Dus allebei ervaren ze wel hetzelfde. Alleen ze reageren er niet allebei hetzelfde op. Plooibaar die ergert zich eraan. Maar Christen, hij raakt eigenlijk in paniek. Hij kan het niet plaatsen. Hij weet niet precies wat er gebeurt. Wat is dit voor een modderpoel? In het hoofdstuk wordt het genoemd de modderpoel moedeloosheid. Bij de aantekeningen van dit boek staat wanhoop aan zichzelf. De aantekeningen die hier staan schrijft een beslissende eerste fase in de bekering. Dus het is iets wat in de leiding van de Heilige Geest een plaats heeft. Wanneer wij geroepen worden uit stadverderf en heen geleid worden naar de enge poort. Het is dus iets wat de ware pelgrim niet omzeilen kan. En daarom is het van belang om daarbij stil te staan. De andere pelgrims die Christen op zijn weg tegenkomt, meneer Getrouw, meneer Hopende, die vertellen ook dat zij deze poel hebben gezien en beleefd. En juist meneer Onkunde, die ze later tegenkomen, vertelt dat hij helemaal niets weet van deze poel. Dus daarom is het ook van belang om te weten wat die poel is. Die poel, dat is ons verdorven hart. En daar wil een mens van nature niet aan. Wij willen niet ontdekt worden, zoals we net gelezen hebben in Markus 7. En toch is dat de beleving van Gods kinderen. De Heilige Geest zal Gods kind daaraan ontdekken. En waarom wordt iemand daaraan ontdekt? Dan wordt hij aan ontdekt om van zichzelf afgebracht te worden. Dat is het doel. Het doel is dus niet dat hij erin wegzinkt en dat hij erin zou gaan stikken, bij wijze van spreken, in dat moeras. Maar het doel is dat hij ontdekt gaat worden aan zijn bestaan. En dat hij leert in zijn leven wat het is, bevindelijk leert wat het is, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Dat hij dat ook echt beleeft. Dat hij daar amen op zegt. En als we dan letten op Christen, hoe hij daarin terecht gekomen is, dan zien wij bij Christen dat hij daar plotseling invalt. Samen met plooibaar. Dat wil niet zeggen dat dat bij iedereen zo is. Dat hij er plotseling invalt. Want wanneer we de christinnenreis ernaast leggen, dan zien wij dat bij christinnen dat niet het geval is. Daar kom ik straks ook even op terug. Christinnen die ziet van tevoren al die poelmoedeloosheid op haar afkomen. En weet op een andere wijze met die poelmoedeloosheid om te gaan. Christen echter niet. Christen die reeds gebukt gaat onder de zware last van zonde en schuld komt er plotseling in. En zakt er in weg. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat hij wanhopig wordt. Wanneer hij dit beleeft. De innewonende verdorvenheden van zijn hart. Dat hij wanhopig wordt van de macht en de kracht van de zonde die hij in zijn hart ervaart. Hij wordt ook angstig. Een andere naam voor deze poel is de poel vertwijfeling. Dat betekent dat hij gaat twijfelen. Hij twijfelt eraan of hij wel op de goede weg is. Hij twijfelt er wel aan of er wel een goed begin is bij hem. En hij is bang, hij is angstig. Hij denkt, ik ga hierin omkomen. En dat gevoel gaat ook gepaard met gemis. Gemis aan licht. Hij krijgt op dat moment ook geen licht. Hij krijgt ook geen zicht op het woord van God, ondanks dat die stapstenen erin zijn. Maar hij ziet dat niet. Ja, hij mist God erin. Dat is zijn ervaring. En dat is een wanhopige toestand. Dat is bij Plooibaar niet het geval. Plooibaar die ergert zich aan deze hindernis. En daarom weet hij zich in eigen kracht eruit te krijgen. Daar moet je over nadenken. Hij wil dit ook niet. Hij mist ook die zware last op zijn rug. Hij kent dit niet. Hij kent deze angst niet. Deze twijfel niet. Deze strijd niet. En hij is bereid om weer terug te gaan. Dat is bij christen niet het geval. Christen die gaat niet richting stad verderf terug. Maar hij wringt zich door dat moeras heen. Toch richting de enge poort. En als we dat overbrengen op het geestelijke leven, dan zie je hier een kind van God die dieper ontdekt wordt aan zijn bestaan en toch door de trekkende liefde des vaders vastgehouden wordt, zodat hij door die trekkende liefde toch richting die enge poort zich brengt. Elke pelgrim zal deze hindernis tegenkomen in zijn leven. En dat gebeurt nadat Gods lieve geest de liefde Gods in zijn hart heeft uitgestort. En wanneer de breuk heeft plaatsgevonden met de zonde en de wereld. Wanneer hij vlucht uit stad verderft, dat zien wij hier ook bij Christus. En dat de keuze gewerkt is en dat hij zingt in zijn hart. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Maar doordat hij zoveel onkunde heeft van zijn verdorven bestaan, denkt hij dat hij wellicht snel richting Sion kan gaan. Hij heeft nog zo weinig kennis aan zijn verdorven bestaan. En door de leidingen van de Heilige Geest zal die ziel dan dieper ontdekt worden aan zijn bestaan. Dat is het werk van Gods lieve geest, geliefd. En waarom doet Gods geest dat? Om hem te ontdekken, niet alleen aan zijn verdorven bestaan, maar ook aan zijn onvermogen ook maar iets goeds voor te brengen. En toch zal die geest, die zal hem vasthouden. Want bij Christen was er toch een weinig geloof. Hoewel de twijfel overheerst en de angst overheerst, brengt hij zich toch richting de enge poort. O, het is een strijd tussen hoop en vrees in zijn ziel. En hij denkt, zal het ooit goed komen met mij? En toch zijn er die verborgen, onderhoudende werkingen van Gods lieve geest, om hem toch te bewaren voor een totale wanhoop. En zo kruipt hij als het ware naar de goede richting door de trekkende liefde des vaders. Maar hij kan er zelf niet uitkomen. Kijk, en dan zie je Gods leiding. Opeens staat daar een man. Meneer Helper. Wie is die man eigenlijk? Die man, dat is iemand die op zijn weg geplaatst wordt. Heel eenvoudig. Dat kan een predikant zijn. Dat kan een kind van God zijn. Dat kan een ambtsdrager zijn. Maar het is in ieder geval iemand die meer geoefend is dan Christen zelf. En wat is dat een zegen? Wanneer zo'n iemand op je weg geplaatst wordt. En je bevindt je in zo'n toestand. Vol van twijfel. Vol van angst. Zal het ooit wel goed met me komen? Ik heb mezelf bedrogen. Is er wel een goed begin geweest? Want je ziet dat meneer gezeggelijk eigenlijk tot op het moment van de poelmoedeloosheid niet te onderscheiden is. In zekere zin alleen wat betreft die last op zijn rug. Maar die heeft ook gevlucht en gebroken met stadverderf. Maar er zat geen diepgang in. Geen diepgang van aarde. Maar bij Christen wel. En dan die meneer Helper. Dat is een meer geoefend kind des Heren. Die op zijn weg geplaatst wordt. En wat is dat een zegen? Als dat gebeurt. Let ook op Gods voorzienigheid. Als je daarmee topt. Dat je zegt. Heere. Ben ik nou zelf begonnen? Of bent u begonnen? Heere, zou u mij willen helpen. Want reken er maar op dat Christen geroepen heeft. In deze toestand. Dat hij geroepen heeft. Heere, behoud mij. Heere, help mij. En als hij dan uit die modderpoel getrokken wordt, dan ontstaat zich dat gesprek tussen Christen en tussen meneer Helper. Een belangrijk gesprek. Een gesprek waarin hij onderwijs krijgt over wat er nou eigenlijk gebeurd is. En Christen begrijpt niet dat die poel nooit gedempt wordt. En dan zegt ook Helper dat dat echt wel geprobeerd is. Door de dienstknechten Gods. De werklieden Gods. En dat zijn Gods knechten. Gods knechten hebben echt wel geprobeerd om telkens zulke zielen te wijzen op het evangelie. Te wijzen op de stapstenen. Te wijzen op de belofte van de vergeving van zonden. En wie zou dat niet doen als je zo'n verslagen ziel tegen zou komen, die zo topt met de verdorvenheden van zijn bestaan, dat je wijst dat er bij de Heere nou vergeving is, dat er bij de Heere uitkomst is, om zo'n ziel te bemoedigen. Maar wat voor pogingen er dan ook gedaan worden op zo'n moment, als iemand daarin zit, middenin zit, dan lijkt dat niet te helpen. Kijk, en daar wijst meneer Helper op. En meneer Helper laat dan Christen terugblikken. En dan wijst meneer Helper op die stapstenen. Die hij niet zag. Die er wel waren. En dan schrijft hij ook, door de wetgever van dat land waren deze stapstenen er geplaatst. Dat zijn de beloften van het evangelie. Maar voor een belofte heb je geloof nodig. Kijk, en op dat moment oefende Christen niet het ware geloof in de belofte Gods. Was er dan helemaal geen geloof? Dat kun je niet zeggen. Want dat was er wel. Dat kun je zien aan zijn wijze waarop hij kroop richting de enge poort. Maar hij had geen zicht op de belofte van het evangelie. Is dat bij iedereen zo? Die te maken krijgt met die poelmoedeloosheid. Nou, dan wil ik even een stukje voorlezen uit de Christinnenreis. Ik heb het meegenomen. En dan blijkt dat dat niet bij iedereen zo is. lees het even voor. Maar toen Christiana bij de poel wankelmoedigheid gekomen was, begon zij te aarzelen. Want, sprak zij, dit is de plaats waar mijn goede christen bijna onder de modder zou gesmoord zijn. Ook bemerkte zij dat deze plaats in spijt van 's konings bevel om haar voor pelgrims begaanbaar te maken wel erger moest zijn dan ooit tevoren. En hierop vroeg ik of dit waar kon zijn. Ja, zei de oude man, het is maar al te waar, want velen die beweren dat zij 's konings werklieden zijn en dat zij op zijn bevel de rechte wegen in orde maken, brengen hier slijk en vuilnis in plaats van stenen aan en maken zo de toestand erger in plaats van beter. Deze opmerking was oorzaak dat Christiane aarzelde om verder te gaan en haar zonen met haar deed stilstaan. Toen sprak barmhartigheid, dat is degene die ook meegegaan is met Christine, komt, laat ons de overtocht wagen, maar zeer voorzichtig zijn. Zo deden zij en zagen telkens zeer behoedzaam waar zij de voet zetten. En al wankelende en al struikelende ging het voorwaarts. Christiana liep een en andermaal gevaar van te wankelen, maar toch bereikten zij behouden de overkant. En nu was het als hoorden zij het woord: zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen geschieden. Toen gingen ze verder en barmhartigheid zeide tot Christiana: als ik zo goede grond van hoop had voor een welwillende ontvangst aan de Engelpoort, dan zou geen poel wankelmoedigheid mijn moed kunnen terneerslaan. Kijk, dan zien wij hier ook dat John Bunyan daar oog voor heeft gehad, dat niet iedereen op dezelfde wijze in aanraking komt met poelmoedeloosheid. Wat kunnen wij daaruit leren als het gaat om de mate van de ontdekking? Want daar gaat het hier over. Dat niet ieder kind van God dezelfde mate van ontdekking heeft in de toeleidende weg tot Christus. Hoe diep moet iemand ontdekt worden aan zijn verdorven bestaan? Zodanig dat hij het er niet meer in uit kan houden. Dat is de mate van de diepte waarin de Heilige Geest een zondaar inleidt in zijn verdorven bestaan. En dat hij vanuit die ontdekking gaat roepen om Gods genade, om Gods hulp, om Gods bijstand, om Gods antwoord in die nood. En zo zal de Heere dan ook uitkomst geven, door te spreken vanuit de belofte van het evangelie. Dat doet helper ook bij Christen. Hoe diep hij ook wegzakt in dat moeras, dan gaat helper hem onderwijzen. Hoe komt Christiane aan die kennis? Dat zij wel over die stapstenen gaat. Struikelend, wankelend. We kunnen ervan uitgaan dat zij dat heeft gezien bij haar man, dat zegt ze ook. Zij herinnert zich die tijd dat haar man zo gebukt ging onder de zonde en schuld. En zo wegzakte in het moeras van zijn eigen verdorven bestaan, dat hij uitgeroepen heeft, dat kan gewoon niet anders. Uitgeroepen heeft, nou kan ik nooit meer zalig worden. Hoe zal het ooit nog kunnen? En dat de Heere hem er toch uithielp. En dat de Heere hem het licht gaf over wat er gebeurde was, wat er gebeurd was in die achterliggende tijd. Door meneer Helper. Door een predikant, door een preek, door het onderwijs van een geoefend kind van God. En dat hij later dat onderwijs heeft doorgegeven. En wij weten wanneer Christiana tot bekering gekomen is. Die is tot bekering gekomen na het sterven van haar man. Dus daarvoor had ze geen liefde tot het geestelijke leven en geen liefde tot God en geen kennis van deze zaken. Maar ze heeft wel geleefd met haar man. Kijk, en dan zie je ook dat de Heere kennis wat je opgedaan hebt in de loop van de jaren, onder de prediking, in de aanraking met Gods kinderen, later kan gebruiken, kan heiligen. Wanneer je zelf dat geestelijke leven mag ontvangen. Dat is bij Christiana ook gebeurd. Die heeft door de ervaring van haar man een levensles meegekregen toen ze zelf voor die poelmoedeloosheid kwam te staan. Waardoor zij door genade wel dat geloof mocht oefenen om op die stapstenen door dat moeras heen geleid te worden. Goed. Hier wil ik het bij laten. Goed, dan heb ik één vraag al gekregen. Ik weet niet of er een vraag of opmerking is over... Ja, Albert? Ja. Ja. Ja, ik begrijp het. Ja, dat is een goede vraag. Is het niet zo dat... dat bedoel je toch? Dat gezeggelijk ook in het hart van christen leeft. En plooibaar ook in het hart van christen leeft. Kijk, een rechtontdekt kind van God zal altijd daar amen op zeggen. Wat je zegt. Want elk kwaad leeft in het hart van een kind van God. Maar ik denk niet dat Bunyan dat hier bedoeld heeft. Bunyan heeft echt hier bedoeld om verschillende personen aan te wijzen waar John Bunyan zelf in zijn eigen leven ook mee te maken heeft gehad. We kunnen dat ook in de levensbeschrijving van John Bunyan ontdekken. John Bunyan heeft te maken gehad met mensen als Halstarrig. He, dat is iemand die eigenlijk van jongs af aan stijfkoppig is, alles al weet, niks meer hoeft te leren. En dat zie je ook. Ja, zo was hij vroeger ook. Ja, dat leeft ook in zijn hart, maar dat ontken ik ook niet. Ja. Ja. Ja, dat is zo. Hij gaat alleen naar die poort toe, maar kijk, John Bunyan wil toch waarschuwen, en dan vooral ook als het gaat om gezeggelijk, hè, plooibaar, voor het tijdgeloof. Want ik geloof dat gezeggelijk echt een voorbeeld is van het tijdgeloof. Om het verschil aan te geven tussen iemand die een zaligmakende overtuiging heeft, waardoor hij geleid wordt naar de enge poort. En iemand die een tijdelijke overtuiging heeft, maar toch geen diepgang. En uiteindelijk geen echte liefde tot God. En nog steeds de liefde tot de zonde heeft in zijn hart. Kijk, en ik zeg direct weer van, ze zullen wel bang zijn dat ze als een gezeggelijk openbaar komen. Hè? Of als een alstarrige. Dat zal ik niet ontkennen. Maar ik denk dat Bunyan dat hier bedoeld heeft. Ja? Nog een vraag? Of een opmerking? Ja? Ida? Ja? 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 Ja, kijk, dat is zo. Dat pakt, dat moet je echt zien inderdaad als de ontdekking aan zonde en schuld. He? Maar je moet dan het wegzakken in poelmoedeloosheid ook zien van dat hij er niet mee om weet te gaan op de rechte wijze. Hij mist het licht en de oefening des geloofs om met datgene wat hij voelt en ervaart van zijn zonde en schuld om te gaan. Dat mist hij. Daar is hij ongeoefend in. Vandaar ook dat hij, kijk, en daarom moet je ook die poel zien als een reactie op wat hij ook ervaart van de zwaarte van zijn last. Dat is de reactie van twijfel, van angst. He, van, zal het ooit nog goed met me komen? He, want iemand die nog die kennis mist, die zal proberen op allerlei manieren van zijn zonden af te komen. Maar dat zal hem niet lukken. Ja, dat is het wantrouwen tegenover de Here, maar dat gaat samen op. Want kijk, dat is bij plooibaar niet het geval. Plooibaar die weet uit eigen kracht zich uit die poel uit te werken. Want die voelt die last niet, die ervaart die last niet, die hem neerdrukt. Dus dat gaat samen op. Dus het is zo, want kijk, hij gaat straks ook weer met diezelfde last uit die poel. Hij gaat weer verder met die last. Hij moet die last kwijt. Maar op dat moment weet hij geen raad mee hoe hij daarmee om moet gaan. Kijk, en Elpen die geeft hem natuurlijk wel raad. Hè? Die zegt ook wel van, ja maar, er zijn wel beloften, hè, voor een verslagen ziel. Maar daar weet hij geen gebruik van te maken, omdat hij toch die oefeningen des geloofs mist. Zo een beetje beantwoord? Ja. Ja, nog iemand? Een vraag hierover? Ja? Ja? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, 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 dat is ook zo. Ja, kijk, er zitten twee kanten aan, hè. Kijk, je kunt het bekijken vanuit God, hè. Hoe God iemand vasthoudt, hè? Trekt, onderhoudt. Je kunt het ook bekijken vanuit Christen. En dan kun je niet ontkennen dat er ook eigen schuld in ligt. Hè? Dat is die onoplettendheid. Hè? Kijk, maar hoe komt het dat hij het niet ziet? Dat komt door de angst. Dat komt door de twijfel. Daar wordt hij door overheerst. Daar wordt hij ook door verblind. He, je kunt van plooibaar niet direct zeggen van dat hij nou vervuld wordt met angst en vrees. En ook wel enigszins, maar dat is maar van tijdelijke aard. Hij weet zich heel snel uit die poelmoedeloosheid te redden. He? Ja, ik denk zelf ook dat, Als het gaat om je eigen hart en leven, dat je moet leren in je leven het van de Here te verwachten. En niet van je eigen werkzaamheden en de manier waarop je ermee omgaat. Hè? Want dan kom je er niet uit. Dat was bij Christen uiteindelijk ook zo. Die kon vanuit zichzelf toch niet uit die poel komen. Hè? Dat is dan een wonder voor je als dan zo'n iemand als meneer Helper op je weg geplaatst wordt. Hè? Dat je een geoefend kind van God tegenkomt. Of je hoort dat in een preek verklaard. En dat de Heere je er dan toch weer uithaalt. Hè? En dat schrijf je dan ook aan de Heere toe. Dat is dat ook wanneer je zegt, ja Heer, ik ben nog onbekeerd. Hè? Dat,
En dat je dan denkt, ja, wat moet ik eraan doen om bekeerd te worden? Wat moet ik eraan doen om bekeerd te worden? Dat je toch zegt, Heere, bekeert u mij. Bekeert u mij. Dat je het van Gods kant gaat bekijken. Hè? En ook als je bekommerd over de aarde gaat. Dat je zegt, Heere, hoe kom ik ooit verder? Hè? Dat je zo erin verstrikt raakt. Dat je dan toch ook zegt, ja Heere, maar u kunt het toch doen. Hè? Zou u willen komen? Dat je het echt van Gods kant verwacht. Ja, wil iemand hier nog op ingaan? Ja? Ja? Ook? Ook. Maar kijk, als de keuze in je hart valt, hè, bijvoorbeeld... neem Rut hè, en Mozes. Hè, dat zijn twee voorbeelden waar sprake is van de keuze. Dan zie je altijd twee dingen. Dat is enerzijds een breuk en anderzijds een begeerte. Hè, kijk, en als je dan bij Rut kijkt en je vergelijkt het met Orpa, dan zie je ten diepste dat daar de scheiding openbaar komt. Dat Orpa teruggaat naar haar volk en haar goden, staat er dan. Dus dat betekent dat diep in het hart van Orpa er eigenlijk nog liefde, totale liefde is tot haar volk en haar goden. Hè? Kijk, en je hebt wel gelijk dat in de nadere ontdekking, en dat geloof ik ook, dat hier bedoeld wordt. En dat zal straks natuurlijk ook weer openbaar komen als hij met meneer Wettys in aanraking komt. Als hij straks onder die Sinaï terechtkomt. Hè, dat hij een overtreder is van Gods geboden. Ik denk dat het allebei waar is, Ida. Dat er ook liefde is tot de wet des Heren. En dat hij een begeerte heeft in zijn hart om naar Gods geboden te leven. Maar dat hij erachter moet komen dat hij dat niet kan. Ja? Verder nog. Dan nog even een vraag die ik dan binnengekregen heb. Dat ging over van. Hoe moet je dat nou zien dat Christen alleen die weg gaat? Het is toch ook met de kerk van alle tijden en plaatsen. Dus als het gaat om de gemeenschap der heiligen. Je ziet dat ook in de christenreis terugkomen, de beide aspecten. Je ziet dat enerzijds John Bunyan er oog voor heeft dat er onderscheiden wegen zijn. Dat het niet bij iedereen precies hetzelfde gaat. En dat het een persoonlijke weg is. Dat zie je heel sterk. Maar aan de andere kant zie je ook dat hij er oog voor heeft dat een pelgrim ook weer dit beleid in gemeenschap met al de heiligen. Want ook John Bunyan laat zien dat Christen een medepelgrim op zijn weg krijgt. Dat ze samen gaan. En als ze elkaar ontmoeten, dan zijn er gemeenschappelijke trekken. Maar er zijn ook verschillen. Zowel in de toeleidende weg, als in het doorbrekend licht. Maar beide bevinden zich wel op de smalle weg. Dus ik denk dat je dat ook zo moet zien. Je ziet bij de christinnenreis weer dat er een groep gaat. Dan zie je... dat christinnen en barmhartigheid, dat is het dienstmeisje van christinnen, met haar kinderen, dus met een hele groep naar de enge poort toe gaat. Maar allemaal moeten ze er wel persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart, doorheen. Dus ik denk dat het een het andere niet uitsluit. Ja, zo'n beetje beantwoord.
Goed, dan zullen we met elkaar eindigen. Dan zullen we nog een versje zingen met elkaar. Uit Psalm 119. En dan wil ik laten zingen: maak in uw woord mijn gang en treden vast. En dat is Psalm 119, vers 67. En dan zullen we daarna eindigen. Zegt het heel duidelijk, wie zal een verslagen ziel oprichten? En dat is uw werk. En daar gebruikt u middelen voor. Daar gebruikt u de prediking voor. Daar gebruikt u uw woord voor. Als een medicijn uit de hemelse apotheek. En zou u dat ook willen doen in ons midden? En Heere, geef toch dat wij dat verstaan mogen voor het eerst of bij vernieuwing. En dat wij het niet van onszelf moeten verwachten. Maar dat wij moeten leren wat het is om uit genade zalig gemaakt te worden. En help ons dan. En juist degene die nog zo twijfelen en zo geplaagd worden, ook door het kleingeloof, zoals Petrus wegzonk. En toen hij over het water liep. En dat hij op de omstandigheden lette en op de golven en op de winden. En dat hij wegzonk en dat hij schreeuwde, Heere, help mij, want ik verga. En dan komt die grote helper toch. En wij bidden u of gij ook zo telkens weer wil helpen. Dat doet u ook. In het leven van uw volk bent u de getrouwe. En gedenk ook degene die nog onbekeerd zijn. O, we smeken u of gij hen uw heilige geest wil schenken. En degene die bekommerd zijn, die zo in het donker lopen, wilt gij hen bemoedigen. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Wees ook met de gemeente, de nood in de gemeente. O Heere, we leggen het voor u neer. Groter dan de helper is toch de nood niet. En toon uw almacht, toon uw genade. Sterk ons toch. En help ons en bescherm ons en vergeef ons. En gedenk ons om Christus wil alleen. Amen.
De volgende keer is het bij leven en welzijn 27 februari.